Goedenavond, broeders en zusters. U luistert naar de kerktelefoon van de Oude Kerk. Vanavond is deze onze voorganger, dominee Gijsberts uit Kampen. We beginnen met Psalm 122, vers 1. Ik herhaal Psalm 122, vers 1. Daarna zingen we gezang 262. Ik herhaal gezang 262. Daarna zingen we Psalm 19, de versen 1 en 3. Ik herhaal Psalm 19, de versen 1 en 3. Daarna zingen we gezang 114, de versen 1, 2 en 3. Ik herhaal gezang 114, de versen 1, 2 en 3. Daarna zingen we gezang 123, versen 1, 2 en 3. Gezang 123, de versen 1, 2 en 3. Als slotlied zingen we gezang 476, de versen 4 en 5. Ik herhaal, als slotlied zingen we gezang 476, de versen 4 en 5. De schriftlezingen is Matteüs 25, de versen 1 tot 13. Hooglied 3, de versen 6 en 11. En uit Jesaja 62, de versen 1 tot 7. Ik herhaal de schriftlezingen. Deze avond is uit Matteüs 25, de versen 1 tot 13. Hooglied 3, de versen 6 tot 11. En uit Jesaja 62, de versen 1 en 7. Namens de Kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Goedenavond, gemeente. Hartelijk welkom in deze avonddienst, waarin ons zal voorgaan onze vroegere wijkpredikant, dominee Gijsbertse uit Kampen. Ook een hartelijk welkom aan u, die hier misschien vanavond als gast aanwezig is. En ook een hartelijk welkom aan u, die meeluistert via de kerktelefoon. De bloemen zijn vandaag als groet van de gemeente en ter bemoediging gegaan naar mevrouw C.J. Koot Wening. Zij ligt in het ziekenhuis na een heupoperatie. Wij herinneren u aan de volgende activiteiten deze week. Op woensdagochtend 4 november om 10 uur komt de Bijbelkring Driemanspolder Palestijn bijeen in één van de zalen van de Morgenster. Eveneens op woensdag 4 november is er 's avonds de dienst voor Dankdag. Deze begint om 7:30. Voorganger in deze dienst zal zijn dominee Sparrenboom uit Krimpen aan de IJssel. De avonddienst van volgende week, 8 november, wordt, anders dan er in het kerkblad staat vermeld, geleid door dominee Westrik en dus niet door mevrouw Rietveld. De bazaar die vrijdag en zaterdag is gehouden voor de wijken 1, 3, 5 en 6 heeft een mooi bedrag opgebracht, ongeveer 8000 euro. De gemeente wordt hartelijk bedankt. Het intochtslied is Psalm 122, vers 1. We willen de dienst beginnen met een kort moment van stilte, waarin ieder in persoonlijk gebed tot de Heere God kan gaan. De kerkenraad wenst u graag een gezegende dienst. Thank you.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Fijn dat u er bent, door weer en wind. Ik ben ook komen aanspoelen. Waar we het over gaan hebben vanavond is aan de hand van de bekende gelijkenis van die 10 meisjes over leven in hemels perspectief. Maar dat perspectief trekken we vanavond iets anders dan u het bij die gelijkenis gewend bent. We zullen dat straks zien. Bij die gelijkenis past ook heel goed lied 262 dat we nu met elkaar zingen. Lied 262. geloofsbelijdenis die ik nu wil uitspreken, weten we ons verbonden met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen. We stemmen in met het zingen van Psalm 19, vers 1 en 3. Eerste en derde vers, Psalm 19. Ieder van u beleidde met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van alle heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van de doden en een eeuwig leven. Laten we samen bidden. Vader God, in Jezus Christus. Hier zijn we samen met alles wat we mee hebben gemaakt, meemaken. Hier komen we dan toch bijeen om deze stilte in dit gebouw mee te maken, te proeven. Een stilte waarvan we innig hopen dat die verbonden is met de stilte die daar is om u. En dat deze stilte daardoor gevuld zal zijn met uw aanwezigheid, uw presentie. Met u willen we verbonden zijn. In uw woorden willen we verbonden zijn met uzelf. Zodat we het volhouden. Bij alles wat er is, bij alles wat het bestaan bedreigt. Zodat we het volhouden. Te leven in vertrouwen. En te leven in hoop en te blijven liefhebben. Zegen ons samen zijn. We weten ons verbonden met zoveel. Hier kleine scharen, daar een grotere schare. Allen één, levend bij diezelfde bron. Zegen allen. En help ons door uw woord zelf tot een zegen te zijn. Maak ons zelf kanaal. Neem ons aan als uw instrumenten. Roep ons opnieuw. Mag zo uw woord klinken. Mogen we uw Heilige Geest ervaren. Verlicht ons. Wees nabij. We bidden het u. Uit genade. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Ik lees met u drie gedeelten. En we zingen telkens na elke schriftlezing een vers van lied 114. Ik lees eerst met u Matteüs 25, vers 1 tot en met 13. Die gelijkenis van de 10 meisjes. En dan zingen we lied 114 vers 1 daarna. Matteüs 25 over het wachten op de bruidegom. Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden die haar lampen namen en uittrokken de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren dwaas en 5 waren wijs. Want de dwazen namen haar lampen mee, maar geen olie. Doch de wijzen namen olie in haar kruiken, met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden ze alle slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep, de bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden en zeiden, nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u, ga liever naar de verkopers en koop voor uzelf. Doch terwijl zij heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom en die gereed waren gingen met hem de bruiloftszaal binnen en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Maar hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan, want gij weet de dag nog het uur. Dan uit Hooglied, hoofdstuk 3, vers 6 tot en met 11. Daarna zingen we het tweede vers. Hooglied 3, vanaf vers 6, over de meisjes die de bruidegom onthalen. Wat trekt daarop uit de woestijn als zuilen van rook, omgeurd van mirre en wierook en allerlei reukwerk van de koopman? Zie, dat is de draagstoel van Salomo, omringd door 60 helden uit de helden van Israël. Allen het zwaard houdend, geoefend ten strijde, elk met het zwaard aan zijn heup vanwege de verschrikking in de nacht. Koning Salomo maakte zich een draagkoets uit hout van de Libanon. De spijlen maakte hij van zilver, de leuning van goud, de zitting van purper, het binnenwerk met een bekleding van liefdesgeschenken, afkomstig van de dochters van Jeruzalem. Gaat uit, dochters van Sion, aanschouwt koning Salomo met de kroon waarmee zijn moeder hem kroonde op de dag van zijn bruiloft, op de dag van de vreugde van zijn hart. Tenslotte de profetieën van Jesaja, Jesaja 62, vers 1 tot en met 7 en de laatste twee versen over de bruidegom en zijn bruid. Daarna het laatste vers van lied 114. Jesaja 62, om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. Volken zullen uw heil zien, alle koningen uw heerlijkheid, en men zal u noemen met een nieuwe naam, die de mond des Heren zal bepalen. Gij zult een sierlijke kroon in de hand des Heren zijn, een koninklijke tulband in de hand van uw God. Men zal u niet meer noemen verlatene, en men zal uw land niet meer noemen woestenij, maar gij zult genoemd worden mijn welgevallen. En uw land gehuwde. Want de Heere heeft een welgevallen aan u, en uw land wordt ten huwelijk genomen. Dan zoals een jongeling een maagd huwt, zullen uw zonen u huwen. En zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God zich over u verblijden. Op uw muren, o Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij die de Heere indachtig maakt, gunt u geen rust en laat hem geen rust, totdat hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde. Want de Heere doet het horen tot het einde der aarde, zeg tot de dochter van Sion, zie, uw heil komt. Zie, zijn loon is bij hem en zijn vergelding gaat voor hem uit, en men zal hen noemen het heilige volk, de verlosten des Heren, en gij zult genoemd worden begeerde, niet verlaten stad. En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. We sluiten straks aan op de prediking met lied 123, de eerste drie versen. Gezang 123, vers 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het woord van God, de Tora, is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Dat weten alle 10 die meisjes. Dus hebben ze ook alle 10 dit woord, deze lamp, bij zich. En je hoeft ze dus ook geen van allen te vertellen hoe donker het hier in dit ondermaanse kan zijn. Of hoe donker het kan zijn in de ballingschap van Israël. Je hebt niet voor niets een lamp. Maar dat olielampje dat je bij je hebt, is verdraaid weinig licht om bij te leven en om je weg mee te zoeken in het donker in deze wereld. Dus weten ze ook alle 10 hoe belangrijk het is om dicht bij dit woord, om dicht bij deze lamp te blijven. Voor je het weet, dan ben je bij zo'n kandelaar vandaan en dan sta je in het donker en dan weet je het niet meer. En dan moet je ook nog maar geloven dat zo'n vlammetje, zo'n olielampje, moet je ook nog maar vertrouwen dat dit woord, die lamp voor je voet, niet uitgaat. Maar dat hij een eeuwig oriëntatiepunt is. Dus blijven ze alle 10 dicht bij het woord en studeren ze Tora. Maar dan houdt de overeenkomst tussen hen op. Want dan raken we aan iets wat ik vanavond wil noemen een verschil in perspectief. Dan gaat het om de vraag, en hoe lees je de Tora? Velen, ook in de kerk van vandaag, lezen de Bijbel als een boek waarin hun van kaft tot kaft een spiegel wordt voorgehouden van hoe je er aan toe bent. En wat ze dan in die spiegel zien, dat stemt hen niet vrolijk. En anders dan herinneren hun voorgangers, hun leidslieden hen er wel aan, hoezeer hun leven onder de maat blijft. Dan horen ze wel in onderwijs en in prediking wat er wel mag en wat er niet mag en wie dus zondaar is. En op zijn tijd vallen wij allemaal in die valkuil. In die valkuil, dat wij de Tora, de Bijbel, lezen als een zedenwet. Sowieso, zo jammer dat dat woord Tora via het Griekse nomos als wet in onze taal terechtgekomen is. Dan hebben we het over een wet. Of we spreken over de geboden. In plaats van over de mitzvot, dat is de context waarin dat gebod staat. Gebod, het Grieks entole, is de vertaling van mitzwa. En een mitzwa, dat is niet zomaar bevel, dat is niet zomaar gebod. Een mitzwa is een heilige handeling. Waartoe wij geroepen worden om dat te doen, om daarmee hemel en aarde met elkaar te verbinden. Het is een roeping, het is een opdracht. Het is geen gebod, het is geen wet. Het gaat erom door die heilige handelingen, doordat wij reageren op het woord, doordat we doen wat de Heere God van ons vraagt, dat we daardoor het perspectief op de hemel open houden op deze aardbodem. Voor onszelf en voor anderen. Dus niet wet, niet gebod, nee, iets heel anders. Proef de woorden die Pieter Aussore voor in zijn Narense Bijbel heeft laten zetten, uit dat beroemde gedicht van Vromans. Die woorden, die zet hij voorin om te lezen, voordat je verder ook maar één woord in de Bijbel leest. Doe deze woorden niet vergeefs ontwaken. Zij kunnen zich hun naaktheid niet vergeven. En laat uw blik hun innigste niet raken, tenzij gij door de liefde zijt gedreven. En lees dit dan als een lang verwachte brief. En wees gerust en vrees niet de gedachte dat je door deze woorden werd gekust. Ik heb je zo lief. Dat zijn geen woorden die je vooraan in een scriptie zet. Dat zijn geen woorden die je schrijft voor in een natuurwetenschappelijk boekje. En zeker niet voor in een boek met wetten en geboden. Nee, dit is de taal van het hart. En het is een liefdesverklaring. De liefdesverklaring van iemand die zich daarin kwetsbaar maakt. Zij kunnen zich hun naaktheid niet vergeven. Het is de taal van de bruidegom die zijn bruid zoekt, maar tegelijk niet helemaal zeker is of hij niet zal worden uitgelachen om zijn liefde, om hoe hij er is, om hoe hij doet, hoe hij handelt. Zal zijn geliefde met het hart luisteren. Dit is de taal van de schepper die zijn eigen schepping zoekt. Het is de taal van de grote vader, moeder in de hemel die het kind zoekt dat hij leerde lopen. Zelf heb ik u geroepen, Efraïm, uit Egypte. Ik leerde u lopen. En het vraagt dus om een speciaal perspectief bij het lezen van de Tora. Als een lamp voor onze voet. Een bepaalde manier van kijken, lezen, luisteren. Het gaat om een hemels perspectief. Ik mag er in dat verband graag op wijzen dat in het origineel, in het Hebreeuws, de Tora letterlijk van boven komt. He, waar wij, zo leren wij dat op school, de basisschool, waar wij leren lezen en schrijven op de onderste lijn, daar hangen in het Hebreeuws, in de taal van Jezus, alle letters aan de bovenste lijn. Preciezer, elke Hebreeuwse letter, alle 22... elke Hebreeuwse letter begint met een druppel. Een druppel die op die bovenste lijn ligt. Er iets bovenuit steekt. En dan, zoals je dat kunt doen met een verfkwast en een verfdruppel, dan wordt vanuit die druppel wordt de vorm van elk van de 22 Hebreeuwse letters getrokken. Elke letter, ook met zijn eigen betekenis, met zijn eigen getalswaarde. U weet, hè, letter is ook een cijfer in het Hebreeuws. En de gedachte die daarachter zit, is die bovenste lijn, zo vertellen Joden dat, die bovenste lijn is de denkbeeldige scheiding tussen boven en beneden. Tussen hemel en aarde. Tussen God en mens. Boven die bovenste lijn is geen taal. Daar is het wit op de pagina. Daar is het wit. Daar is de oneindigheid. Daar heerst de stilte van de aanwezigheid van de Heere God. Maar uit die stilte, uit die oneindigheid, kristalliseert zich op de grens een druppel. En het druppelt naar beneden. Wat heet het druppelt? Het wordt een regen. De stilte gaat zich uitdrukken, God gaat zich uitdrukken in een woord. Het geestelijke gaat zich uitdrukken in iets materieels, iets tastbaars. Een letter, een woord, taal, een hele tekst. Wat heet? Heel de schepping. Alles wat we zien om ons heen, heel de schepping is ook uitdrukking van dat wat God wil, dat wat Hij naar deze aarde toe wil zenden. Denk aan Psalm 19 die we net hebben gezongen, waarin de hele schepping in wezen taal is. De Tora ook, dat zongen we in vers 3. Maar zo vroeger zongen we dan des Heeren wet nochtans verspreid volmaakter glans. Maar dat staat er niet in het Hebreeuws, dat staat er niet in de grondtekst. Het is niet zo dat de Tora volmaakter glans verspreidt. Nee, het staat gewoon de schepping is taal van God en het woord is dat ook. De onzichtbare drukt zich uit in het zichtbare. Met de bedoeling dat wij omgekeerd dan ook zullen beseffen dat in dat zichtbare, in de Tora die wij hebben, in de schepping die we om ons heen zien, dat wij beseffen dat God zelf ons daarin zoekt, ons daarin probeert te bereiken. Ons zoekt te raken. Ons hart wil verbinden met zijn hart. Hebreeën 11 vers 1. Al het zichtbare is ontstaan uit het onzichtbare. Johannes 1. In het begin was het woord. En alles is door het woord en in het woord geworden. Lees dit dan als een lang verwachte brief. Ik heb je zo lief. En je kunt je dan voorstellen dat voor de Bijbelse mens, vanuit deze blijde wetenschap, te weten dat je in het zichtbare en in die taal verbonden bent met het onzichtbare, waaruit het is ontstaan, waaruit het druppelt, dat voor die Bijbelse mens taal en schepping dan ook heilig zijn en kostbaar zijn. Dus geldt dan ook direct, kies je woorden als je spreekt, daarmee verheffen wij ons boven de dieren, kies je woorden dan zorgvuldig, want woorden hebben kracht. Hè? Met woorden kun je mensen oprichten, met woorden kun je mensen volledig breken. Woorden hebben kracht, want woorden hebben hun bron in de bovenwereld. En net zo goed is die Bijbelse mens gericht op die schepping van leef in zorg en aandacht voor die schepping om ons heen. Want het is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis. Terug naar die druppel. Die druppel waarover ik het had is in het Hebreeuws tegelijk een letter. De letter Jod. Jod, Jad, betekent hand. Dan spreekt het dus nog meer. Uit de Jod, uit de hand van God, is alles geschapen. De getalswaarde van de Jod, elke letter is cijfer, de getalswaarde van de Jod is 10. Het is de 10e letter. En wie denkt dan niet gelijk aan de 10 woorden. die van boven vandaan naar ons toe komen. En in de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, in de Alef, het is een beetje Kabbalah wat we doen vanavond, geloof ik, maar zometeen gaat het verhaal weer verder. In de eerste letter, in de Alef, zie je de Jod op die bovenste lijn weerspiegeld in een Jod op de onderste lijn, daar beneden. Echt in het spiegelbeeld. Daartussen ligt een wouw, daar zullen we het nu niet over hebben. Dan gaan we inderdaad te ver. Maar die Jod is weerspiegeld op de onderste lijn. Daar zijn wij op die onderste lijn. Ook met 10. Met onze 10 vingers. Met onze handen. Geroepen om met onze handelingen in de mitzvot, die heilige handelingen, het woord van God in onze werkelijkheid gestalte te geven. Wij zijn geschapen als een weerspiegeling. We zijn geschapen naar Gods beeld. We zijn geschapen in zijn woord. Dus hoezo spreken over dit boek als wet en als geboden? Het gaat om het reageren, het zijn in die woorden waarin het leven van God zelf naar ons toestroomt. We zijn in de woorden, we zijn in de schepping verbonden met de bron van ons bestaan, daarboven die bovenste lijn. Nu heeft niemand, dat geloven wij, nu heeft niemand meer gestalte gegeven aan dat woord dan de Messias Jezus. Hij is die Jod bovenin, uit wie alles is geschapen. Kristallisatiepunt van de goddelijke wereld, de goddelijke werkelijkheid, liefde uit de oneindigheid. En hij is op deze aarde degene die alle mitzvot zo vervult dat hij de volmaakte weerspiegeling is van de Torah. Hij is beeld van God. Hij is de Torah in het vlees. Hij is die Jod. Hij is die Alef. Hij is ook de Beet. Hij is de Alef tot en met de Taf. Hij is de Alfa tot en met de Omega. Het vlees geworden woord van God in deze werkelijkheid. Onder die bovenste lijn. Hij komt daar vandaan. Terug naar de gelijkenis. Wat zien nu de wijze meisjes op deze aarde, wat de dwaze meisjes niet zien? Wat is nou het grote verschil in perspectief? Dat is niet in de eerste plaats het chronologisch perspectief. Zo wordt de gelijkenis vaak uitgelegd, zo heb ik de gelijkenis zelf ook vaak genoeg uitgelegd. Zo zal ik hem ook nog vaak genoeg uitleggen. Maar dat doe ik nu vanavond niet. Het gaat me nu niet om het uitzien in de tijd. Het gaat me nu niet om dat perspectief dat we hebben op de einder, als Jezus wederkomt. Natuurlijk, dat hebben we ook. Maar het gaat om meer. Want bedenk, terwijl Jezus deze gelijkenis vertelt, staat hij al onder de mensen. Niks perspectief aan de einder, aan de kim, nee, hij is er. Hij staat daar onder de mensen, midden in Israël, maar de dwaze meisjes zien hem niet. Zij zien in hem de Jod niet, terwijl ze toch elke dag Torah studeren en daar de Jod zien. En Jezus spreekt deze gelijkenis uit 2 dagen voor Pesach. Hij zal bewijzen dat hij de bruidegom is die de bruid komt verlossen naar de profetieën van Jesaja. Hij is de uitstorting van Gods liefde. Ik heb je zo lief. Zijn armen wijd. Tot aan het kruis. Maar de meisjes, de leidslieden van Israël, trekken er niet op uit hem tegemoet. Meer dan Salomo is hier, maar ze komen niet. Hij is de vervulling van Hooglied. Hij is de vervulling van Jesaja 62. Het evangelie van Matteüs heet niet voor niks het evangelie van het koningschap van God. Wel, hier komt in de Messias de koning om zijn bruid ten huwelijk te nemen. Het koninkrijk der hemelen is onder u. Verkondig de dochter van Sion, je redder komt. Maar de bruid reageert niet. Zij is het juiste perspectief kwijt. Zij kijkt in een spiegel in plaats van in een vensterruit door de ruit heen. De Tora is doel in zichzelf geworden. In plaats van in die Tora de verbinding met God te vinden. Israël is doel in zichzelf geworden. In plaats van instrument in de verlossing van de wereld, moet over de grenzen heen. Zoals heden ten dagen voor veel christenen ook de Bijbel doel in zichzelf is geworden. Of voor christenen zelfs Jezus doel in zichzelf is geworden. In plaats van de weg tot. Men blijft dan als het ware studeren op de onderste lijn. Bijbel en Jezus worden dan idool. Een idool zegt, zie, hier, mij, ik. Een icoon is wat anders. En altijd als de Bijbel het heeft over Jezus als beeld van God, staat er in het Grieks eikonos. Het gaat om een icoon. Een icoon zegt, kijk verder. Kijk hier doorheen. Maar zo vaak kijkt men alleen maar in de spiegel. En er is geen transparantie. Men kijkt niet door de ruit. Men kijkt niet door de Tora tot op de eeuwige Tora. Men kijkt niet tot op de hemelse werkelijkheid. Men kijkt niet tot op God. In zo'n situatie staren we naar die Bijbelwoorden als zijn het dia's die voor ons op tafel liggen. Maar lees dit nou als een lang verwachte brief. Leef in hemels perspectief. Dat wil zeggen, pak die dia's op. Hef ze op. Houd de woorden tegen het licht. Houd ze hoog. Je moet ze tegen de lucht houden. Je moet ze tegen het licht houden. Je moet ze tegen de hemel houden. Zodat het licht van de oneindigheid, het licht van de eeuwige, door die woorden heen valt over je bestaan. En de liefde die jij doorheen straalt, je als een mantel omgeeft. Hier en nu. Niet later, straks, stil maar, wacht maar. Hier en nu. Door het woord heen, als door een venster heen, zie ik, ervaar ik, zie, Hij, de Messias. Hij komt, gezegend Hij die daar komt in de naam des Heren. Niet straks pas, chronologisch, nee, nu al. Een ander tijd- en ruimteperspectief. Moderne mensen zouden dat veel makkelijker eigenlijk moeten kunnen hanteren. Zijn koningschap is over ons. Door het woord heen zie ik het eeuwig woord. Door het woord heen zie ik het aangezicht van JHWH. Achter deze bruidegom zie ik de koning die bij de mensen hof houdt, zoals we het zongen. In het woord, door het woord heen, liefde die over ons regent. Lamp voor mijn voet, licht op mijn pad. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. In hoeveel donker ook, van zieken, van stervenden, van wanhopigen, in hoeveel donker ook, is dit niet in alle eeuwen en wereldwijd iedere keer weer gezien en ervaren. Mensen die zo het woord hebben beleefd, er zo van hebben gesproken, van hebben gezongen, er gedichten over hebben gemaakt, er muziek bij hebben gespeeld. Al die mensen van al die eeuwen, één in hun perspectief. Levend in hemels perspectief, zoals die wijze meisjes, als het erop aankomt, duurt even, ook bij hen, maar als het erop aankomt, doen. Dan lezen ze, dan kijken ze zo. En als het erop aankomt, hoop ik dat ook u deelt in dit perspectief. Zodat je ook jouw bestaan en jouw handelen, wat er ook is, wat er je situatie ook is, maar dat je ook je eigen leven verbonden weet door deze woorden heen met God zelf. Wat heet je, je bent zelf, want je bent zelf een stukje schepping, je bent zelf zo'n letter. Je bent zelf door de hand van God vanuit zo'n druppel getrokken. Als het erop aankomt, hoop ik dat Israël zichzelf zo beleven zal en zich zo zal opstellen. Dit perspectief, zodat het zich laat gebruiken en zich laat kennen als het bijzondere instrument van God dat het op deze aarde mag zijn. Eerstgeborene, te midden van de volkeren. Midden in de nacht, en dat is nu, klinkt de roep, kijk, de bruidegom, ga uit, hem tegemoet. En als het op aankomt, zijn er dan de meisjes die vertrouwen. Dat is de olie. En ja, die olie, vertrouwen, dat is onoverdraagbaar. Kijk, ik kan het u wel vertellen van hoe ik het geloof, hoe ik het zie, hoe ik met de woorden leef, maar ik kan het niet overdragen. U moet zelf kopen, u moet zelf met die woorden zo leven, of u ziet het niet. Dat is geen egoïsme, maar dat gaat gewoon niet anders. Gaat voor ieder van ons om ons eigen hart en hoe het woord en de schepping beleeft. Ik eindig met een beroemd verhaal, het verhaal uit de Babylonische Talmud, dat dit perspectief, wat ik u vanavond probeerde duidelijk te maken, wat dit perspectief nog eens illustreert. Rabbi Jehoshua ben Levi ontmoette eens Elia bij een grot, de ingang van de grot. En hij vroeg aan Elia, wanneer zal de Messias komen? En Elia antwoordde, ga vraag het hem zelf. Hij zegt, ja, waar vind ik hem dan? Waar bevindt hij zich? Hij zegt, in de poort van Rome. Hij zegt, oké, kom ik daar, maar hoe herken ik hem dan? Elia zegt, hij zit tussen de armen die aan allerlei ziekten lijden. Maar dan moet je opletten, allen openen het verband van hun wonden en verbinden ze in één keer. Maar hij opent wond voor wond het verband en verbindt ook wond voor wond. Want hij denkt, misschien ben ik zo meteen nodig. En er moet er geen vertraging optreden. Dus ging Rabbi Jehoshua naar hem toe, de poorten van Rome. En hij zei tegen hem, hij vond hem en hij zei tegen hem, vrede met u, heer en meester. En deze antwoordde: vrede met jou, zoon van Levi. En hij vroeg hem: wanneer komt de Meester? En de Messias antwoordde: heden. Toen keerde hij naar Elia terug, die meteen aan hem vroeg: en wat zei hij tegen je? Hij antwoordde, hij zei: vrede met jou, zoon van Levi. Elia legde uit: hij heeft jou en jouw vader de toekomstige wereld beloofd. Maar de rabbi antwoordde en zei: hij heeft me belogen. Want hij zei dat hij heden zou komen. Maar hij kwam niet. Maar Elia antwoordde: hij heeft het als volgt bedoeld. Ach, of gij heden mijn stem hoorde. Heden, indien je mijn stem hoort. Heden, zul je met mij in het paradijs zijn. Heden, als je mijn stem hoort. Als de Torah voor je opvlamt, dan is hij daar. Dus alleen meisjes, je lampen aan en leven met hem, hem tegemoet. Amen. Samen danken. Licht dat ons overstroomt, liefde die over ons heen valt, ons als een mantel wil omgeven. Dank, Heere God, voor wat zich daar telkens en eindeloos kristalliseert tussen uw werkelijkheid en de onze en hoe het daaruit druppelt, regent op ons van zegen. Het regent zegen in zielstreken waarvan wij niet weten. Wij bidden u, help ons om onszelf zo te zien in dit perspectief. Onszelf zo te zien als door u gezegend, als door u gewenst, door u gewild, elk een van ons een letter door u getrokken. Wij bidden u, help ons de woorden van de schrift zo te openen. Elke dag is dan het koninkrijk vervuld. Wij bidden u, help ons de schepping om ons heen zo te benaderen en zo te zien. En alles is gelijkenis van meer dan aards geheimenis. Dank u wel dat u ons geeft aan elkaar en dat we samen een tekst mogen vormen, een woord, een tekst ten leven voor mensen om ons heen. Help ons zo broeders en zusters te zijn, zo samen onderweg, dat door ons heen uw licht en uw liefde door ons heen valt naar anderen. Zodat ze nieuwsgierig worden naar die bron. En zodat ook zij de schrift gaan openen. Niet als een spiegel, als een ruit. Die blik en hart meeneemt naar onbekende verte. Naar lichtende verte. Naar die werkelijkheid waarin u woont. Schenk het ons nog veel om in de woorden uw aangezicht te aanschouwen en te weten, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Verbind ons zo opnieuw, doe de taal met uzelf. Dank dat u zo'n God bent. Laat niet los de werken van uw handen. Blijf bij ons aan de avond van de dag, aan de avond van het leven en aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons als over ons komt de nacht van beproeving en angst, de nacht van twijfel en aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons. In leven en in sterven. In tijd en eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. Eerste collecte is voor protestants erfgoed, tweede collecte voor de instandhouding van de eredienst. En bij de uitgang is een collecte voor het jeugdwerk. En we maken u ook attent op de zendingsbus. We zingen tot slot met elkaar hier lied 476, vers 4 en vers 5. Gezang 476, de laatste twee versen. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen.